Onze hoop is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebeten willen zingen de 116e psalm, waarvan de versen 4, 5 en 11. 116, 4, 5 en 11. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rust weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. En wat volgt, psalm 116, de versen 4, 5 en 11. weten, de schriftlezing voor vanmiddag vindt u weer in het psalmboek en dan nu psalm 132. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we psalm 79, het zevende vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen psalm 132 en lied Hamaalot. O Heere, gedenk aan David en al zijn lijden, en dat hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende, zo ik in de tent mijns huizes inga, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Zie, we hebben van haar gehoord in Efrata, we hebben haar gevonden in de velden van Jaher. Wij zullen in zijn woningen ingaan, wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte. Dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht uw gezalfde niet af, om Davids, uw knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gesproken, waarvan hij niet wijken zal, zeggende, van de vrucht uw buiks zal ik op uw troon zetten. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden, en mijn getuigenissen, die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren, hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftige zal ik met brood verzadigen, en haar priesters zal ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een hoorn doen uitspreiden, Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Weten bidden we samen de Heere om zijn zegen. Voor de tweede maal op uw dag, Heere, wilt u de gemeente samenbrengen in uw woning. En dan nu, in een uur van dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal, dat vanmorgen in het midden van de gemeente was aangericht. En wat past het ons, dat wij inderdaad uw naam erkennen, voor alle zegeningen die u ons hebt willen geven. Hoorbaar en zichtbaar hebt u laten verkondigen dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, aan alle zonden reinigt. En ook in dit uur wilt u weer tot ons komen met de boodschap van uw heilig evangelie. En we vragen, laat het ingang vinden in onze hart. Dat het in ons hart en leven zijn kracht mag doen. Tot uw eer en tot zaligheid van onze zielen. Heere, gebruik het woord om ons hart te richten op u, de God van alle genade. Vanmorgen hebt u de aanzittende gasten overzien. U weet ook of ze allen een bruiloftskleed hadden. O God, mocht dat niet zo zijn, laat het tot schuld worden. Maar misschien is ook nu de vorst der duisternis alweer bezig om aan te vechten. Om in te fluisteren, je hebt geen heil bij God. Heere, geef dat onze ogen gericht mogen zijn op u. En op uw oneindige trouw, waarmee u voor uw gemeente wil zorgen. Geeft u dat het woord wat we overdenken, tot versterking van het geloof mag zijn. Tot verheerlijking van uw grote naam. Tot zaligheid van onze zielen. Geef opwas in de kennis en de genade van de zaligmaker. Om het te mogen weten dat ons heil vast ligt bij hem. Die nooit laat varen het werk van zijn handen. Dank u aan hen die hier niet kunnen zijn vanmiddag. Wil ook hen met uw heil bezoeken. U weet, Heere, wat ieder nodig heeft. Wil dat uit uw volheid schenken. Wij bidden om uw zegen voor al het werk wat in uw koninkrijk verricht mag worden wereldwijd. Overal waar met woord en daad. Uw boodschap verkondigd wordt, wilt u daar zijn en het gebruiken als middel in uw machtige hand om zondaren toe te brengen tot die gemeente die zalig zal worden. Om uw gemeente bijeen te vergaderen uit alle geslacht en taal en natie en volk. Wij bevelen ook aan u degenen die vanuit deze gemeente gezonden zijn. Denken aan de familie Rodenburg in Oeganda. Bidden om uw zegen voor de familie Dekker in Israël. We vragen uw zegen voor al het werk wat ook in de evangelisatiearbeid verricht mag worden. En bevelen we u, broeder Van Velden, die als veldwerker daarin werkzaam mag zijn, maar ook allen die hem terzijde staan. We bidden om uw zegen, Heere, om uitbreiding van uw gezegend koninkrijk. We vragen ook uw zegen voor dominee Brands, die we roepen is. Heere, zoudt u hem in uw goedheid willen zenden, om hier Wet een evangelie, dood en leven te verkondigen. En in het midden van de gemeente werkzaam te zijn. We vragen uw zegen voor het onderwijs wat aan de kinderen, aan de jongeren van de gemeente wordt gegeven. En vragen of u sterken wilt allen die bij die arbeid betrokken zijn. Omdat het rijke vruchten zal mogen dragen. Zegen allen die ook in de gezondheidszorg een taak hebben. U weet ook wat daarin nodig is. Wilt u geven wat men behoeft. Bidden, Heere. Denk aan alle noden in deze wereld. Daar is zoveel zorg en zoveel ellende. Zoveel geweld van oorlog of natuurramp. Geef uitkomst en zegent u wat tot hulpverlening gedaan mag worden. Wilt u dwars door alles heen uw koninkrijk laten komen. En het werk van de vorst der duisternis breken, opdat de volkomenheid van uw rijk komen zal, waarin u zult zijn, alles en in allen. Wees ook vanmiddag bij ons. Schenk uw zegen in luisteren en spreken. Ga ons samen met uw heilig voor. Wij bidden dat in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Wij zingen op Psalm 27, de versen 2, 3 en 7. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. Al wind meldt mij door een oorlog dwingen, ik leg mij gerust hierop vertrouwend neer. Wat volgt, Psalm 27, de versen 2, 3 en 7. Gemeente, het schriftwoord dat we vanmiddag overdenken vindt u weer in de 23ste psalm. En dan nu daarvan het laatste vers, psalm 23 vers 6. We lezen daar het woord van de Heere. Immers zullen wij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heeren blijven. In lengte van dagen. Tot zover. De voortdurende zorg van de grote herder voor zijn schapen. En dan zien we, zij worden omringd door het goede. Zij worden gevolgd door het goede. En zij verlangen naar het blijvend goede. De voortdurende zorg van de grote herder voor zijn schapen. Zij worden in de eerste plaats omringd door het goede. Ze worden in de tweede plaats gevolgd door het goede. En zij verlangen in de derde plaats naar het blijvend goede. Gemeente, we hebben vanmorgen gezien hoe de herder in het oosten met zijn schapen dikwijls door een bergachtig landschap trekt, door diepe dalen, donkere ravijnen, waar de dood loert om zijn prooi te grijpen. Evenwel, de schapen gaan veilig. En daarom kan David zingen, al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zet met mij uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De herder maakte ook de wijde tafel voor zijn schapen gereed. Hij verzorgt de wonden van zijn schapen en geeft hen overvloedig te drinken. En als dan de dag voorbij is, liggen de schapen in de kooi. De herder waakt bij de ingang. Er is rust. De verschrikkingen van het dal van de schaduw van de dood zijn voorbij. En de vijanden die op hun prooi loeren zijn ver weg. Schapen liggen voldaan neer. Hun wonden zijn gezalfd. Hun dorst is gelest. En ook in deze zorg van de herder ziet David een beeld. Van de zorg van zijn God. Hij mag wegzinken in de volheid van diens gunst en genade. De Heere, zijn herder, is zo goed voor hem. Zijn tong is eigenlijk te arm om het uit te kunnen spreken. Geen wonder dan ook dat David ook voor de toekomst geen kwaad van zijn God denken kan. En hij uitroept, immers zullen wij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heeren blijven, in lengte van dagen. Vinden in deze woorden eigenlijk hetzelfde als in de eerste zondag van onze Heidelbergse catechismus. Daar heeft de leerling eerst mogen roemen dat ik met lichaam en ziel niet mijns, maar mijns getrouw en zaligmaker Jezus Christus eigen ben. En wat is de vrucht daarvan? Dat zegt hij ook. Dat alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Zo ook David hier. Zijn levensweg ziet hij gebaand door de Heere zijn God. Hij ziet die weg bestraald door het zonlicht van zijn genade. De waakzame, de getrouwe herder zal zijn belofte vervullen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ook in moeite en strijd zal waar blijken wat Paulus getuigde, als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd. Twijfelmoedig doch niet mismoedig, want alles komt de kerk van God toe, uit doorboorde handen. De Heere zal ook in de toekomst geen kwaad doen. Hij zal niet verzocht laten worden boven vermogen, en met de beproeving zal hij ook de uitkomst geven. Ja, met de dichter van Psalm 32 mag de kerk van de Heere belijden: gij zijt bij een verberging, gij behoedt mij voor benauwdheid, gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. David mag zich ook voor de toekomst geven in de hand van die God die niet zal laten varen de werken van zijn handen. Hij hoopt niet op Gods goedheid, omdat hij die in de toekomst zal verdienen. O nee, hij was die goedheid nimmer waard. En hij zal ze ook nimmer waardig zijn. Maar Davids onwaardigheid doet de waardigheid van zijn herder niet ophouden. David zegt dan ook niet: omdat ik altijd zal liefhebben, zal de Heere het zijne wel geven. Hij zegt ook niet dat zijn geloof niet zal wankelen, dat zijn hoop niet zal verflauwen, maar de goedheid van God zal hem nooit verlaten. Als de grote herder gaat hij in zijn verbond trouw, zijn schapen voor immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. Het goede, dat is het goede van God. En daarmee onderscheidt het zich direct van wat wij mensen goed noemen. Leiders bijvoorbeeld in de politiek brengen hun overtuiging met gloed naar voren. Zij moeten gevolgd worden. Dan zal het goede worden gevonden. Maar tenslotte leidt het meestal tot de vraag: wie zal ons het goede doen zien? Er wordt veel beloofd, maar op den duur lukt het toch niet. En spoedig dient zich de nuchtere werkelijkheid weer aan. En de mensen wenden zich weer af. Weer een illusie armer. O zeker, er kunnen prachtige dingen gezegd worden. Er kunnen behartigenswaardige lessen worden gegeven. Maar mensen kunnen ons nooit brengen bij datgene wat Psalm 23 het goede noemt. Hier wordt immers gesproken van het goede, van het goud dat de keur van God draagt. Alleen bij hem is het waarlijk goede. We kunnen denken aan zijn zegeningen voor ons tijdelijke leven. Het goede in natuurlijk opzicht. Wat dat betreft ontvangen alle mensen het goede van God. Hij doet immers zijn zon opgaan over bozen en goeden. Hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En we mogen er best voor vrezen dat het goede dat God ons iedere dag geeft niet door onze eigen schuld tot kwaad wordt. Namelijk als het ons niet leidt tot bekering. Als we ons onder al het goede wat de Heere ons geeft verharden. In dat verband komt het woord van de Heere vermanend tot ons en zegt, zoals Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Rome: of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. Het goede, dat is dikwijls ook het schijnbaar kwade. Denk aan allerlei tegenslagen. Denk aan ziekten. Aan andere kruisen. En onder dat alles zeggen we soms met Jacob: al deze dingen zijn tegen mij. En toch, hoe dikwijls is al gebleken dat het juist het goede is. U hebt er misschien wel over geklaagd. U hebt erover gemopperd. En later is gebleken dat de Heere u erdoor wilde oefenen. Dat hij u er onderwijs uit wilde geven. Zodat het uw belijdenis werd: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus, Heere, uw goddelijke recht zou leren, uw inzettingen. En ook in geestelijk opzicht is het goede soms het schijnbaar kwade, namelijk het al meer afgebroken worden, het al meer ontdekte worden aan onszelf, het in onszelf al maar armer te worden, verloren te gaan in onszelf, afgebracht te worden van alle valse grond waarop we toch heimelijk willen bouwen. En het waarlijk goede daar tegenover is het alsmaar meer nodig krijgen en leren kennen van de middelaar, van de verlosser, de Heer Jezus Christus. Dat waarlijk goede, dat is immers, zoals Johannes het heeft samengevat: hij moet wassen en ik minder worden. Bekleed te worden met zijn gerechtigheid en door hem weer te worden teruggebracht tot het hart van God, waaruit we in Adam in het paradijs gevallen zijn. Ja, dit is het goede, om als verloren zonen, die alles het doorgebracht hebben wat God hen gaf, door Christus verdiensten weer te ontvangen, schoenen aan de voeten, gouden ring aan de vinger en het beste kleed van Jezus' gerechtigheid, dat onze naaktheid voor God bedekt. Het goede in Adam verloren, het goede in Christus gekregen, van bedelarm nu schatrijk geworden. Waarlijk goede, dat is dus wat de Heere Jehovah ons geeft. En dat het meest kan strekken tot eer van God en tot zaligheid van onze ziel. Maar David spreekt niet alleen over het goede. Hij spreekt ook van weldadigheid. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. Wie voelt zich niet gestreeld als mensen onze weldadigheid prijzen? En wat zijn we ook geneigd om onszelf op onze weldadigheid te beroemen, zelfs als ze maar van weinig betekenis is, als ze wat schraaltjes is. De wijze Salomo zei het al: elk van de mensen roept zijn weldadigheid uit. Maar helaas, wat is onze weldadigheid soms besmet met zonde van hoogmoed en van eigen gerechtigheid en het zoeken van eigen eer. Hoe anders is het met de weldadigheid van de Heere waar David van spreekt. Ook Mozes prees de weldadigheid van God. En hij riep uit: Heere, gij leidde door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Weldadigheid. Het is een woord dat in de Bijbel nogal eens voorkomt. Het grondwoord wordt dikwijls vertaald door goedertierenheid. Bijvoorbeeld, uw goedertierenheid is beter dan het leven. Of, uw goedertierenheid, heren, is geweldig over ons. Het spreekt van de genade van God in Christus, die de zonde verzoent, van zijn barmhartigheid, waardoor hij zich over ellendige mensen ontfermt. Weldadigheid, kortom, het is de lust van de Heere God om wel te doen. Het komt alles voort vanuit zijn hart vol liefde, waardoor hij zichzelf begeert weg te schenken aan zondaren, aan mensen die het aan alles ontbreekt en die niets kunnen verdienen, die ook eigenlijk niets kunnen vergelden. Aan machtige koningen kunnen wij geen weldadigheid bewijzen, maar je kunt weldadigheid bewijzen aan een arme bedelaar. En zo bewijst God, in het geven van zijn enige geliefde zoon, weldadigheid aan arme, verloren zondaren. En met de weldadigheid van zijn herder ziet David zich omringd. Hij proeft de vruchten van de vrije liefde van God en hij mag getuigen. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. Is dat ook niet op u van toepassing? Die vanmorgen een ware disgenoot hebt mogen zijn aan de tafel van de Heere, wat ook vandaag nog, omringt God zijn kerk met het goede. De Heere heeft u weldadigheid bewezen. Hij heeft uw hoofd gezalfd en uw beker was overvloeiend. De schrijnende wonden van uw schuld, van het verdriet over de zonde, heeft hij willen helen met Jezus' verbroken lichaam en zijn vergoten bloed. Hebt u genezing gevonden door zijn striemen? Hebt u vrede ontvangen door zijn dragen van de straf? Hebt u mogen zingen van de vrije gunst die eeuwig God bewoog? Alle ware armen heeft hij met zijn goederen vervuld. De bedroefden heeft hij getroost. De vermoeiden heeft hij rust gegeven. Er was vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad is los voor een benauwde geest. Ja, het was enkel zijn weldadigheid, zijn vrije liefde, wat de schapen doet zingen, niet ons, o Heere, niet ons. Alleen uw naam geef eer om uw goedertierenheid, om uw waarheid wil. En nu zegt David hier in het geloof, dat goede en die weldadigheid, die zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. We staan daarbij stil in de tweede plaats. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. David wil als het ware zeggen, ik zal er altijd door gevolgd worden. Het is wel nodig dat we de tekst goed lezen. Zij zullen mij volgen. Niet David volgde dat, maar het goede volgde David. Dat goede, die weldadigheid, die liep David niet na. Nee, net als alle andere kinderen van Adam, liep David, zelfs na ontvangen genade nog de zonde en de wereld na, Maar het goede en de weldadigheid, die kwamen achter David aan. En haalde hem als het ware in. God deed het goede hem volgen. Door hem opnieuw geboren te doen worden. Door hem van dood leven te maken. Door te zoeken naar een David die naar God niet zocht. Door te vragen naar iemand die naar hem niet vroeg. Het goede en de weldadigheid volgden hem in de weg van de ontdekking aan zijn zonde en schuld. Het goede en de weldadigheid volgden hem toen God hem leerde in welke nood en dood hij verzonken lag. En dat er van zijn kant geen enkele verwachting was om zalig te worden. Het goede en de weldadigheid volgden hem, zelfs toen hij zeggen moest, ik wou vluchten, maar kom nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, dat niemand zorgde voor mijn ziel. In die donkere nacht van zijn leven openbaarde Jezus zich aan zijn ziel als verlosser, als zaligmaker, in wie God gemeenschap wil hebben met domwaardige zondaren. Ja, het goede en de weldadigheid volgden hem. In de afsnijding van alles, buiten de ene grond van zalig worden. Jezus Christus en dien gekruisigd. Het werd werkelijkheid voor hem. Wat later de profeet getuigde dat ik gebouwd heb. Breek ik af, en dat ik geplant heb, ruk ik uit. Maar waar David een welgevallen nam, in de straf van zijn ongerechtigheid, daar volgden hem het goede en de weldadigheid, en heeft de grote herder zijn ziel gered. Zijn tranen willen droog. David mocht roemen, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en al mijn lust. O David wist dat de grond van zalig worden voor hem lag. In het eeuwige welbehagen van God, in de vrije gunst, die eeuwig God bewoog. Hij had het door het geloof mogen zien, en hij had het mogen omhelzen, hoe de Vader een vloekwaardig volk aan de Zoon gaf, en de Zoon het op zich genomen heeft, om dat volk te verlossen. En door de Heilige Geest ook toe te bereiden tot een bruid voor hem, zonder vlek en zonder rimpel. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. Dat was ook bevestigd in het leven van David. Wat kon hij spreken van vele uitreddingen? De Heer had hem toen hij nog jong was verlost. Uit de klauwen van de beer en van de leeuw. God had hem kracht gegeven. Toen hij streed met Goliath. God had hem bewaard. Toen hij vervolgd werd door Saul. God had hem gered. Toen Abimelech hem opsloot in de gevangenis. En als David nu aan het einde van zijn leven terugziet, op de weg die de Heere met hem gehouden heeft, dan is er verwondering in zijn hart. O zeker, dikwijls was hij gegaan door duistere dalen, maar ook in al die duisternis deed toch de Heere zijn licht weer opgaan. En de staf en de stok van God hebben hem vertroost. En nu hij ziet hoe hij uit de volle beker aan Gods tafel heeft mogen genieten. Ook al waren dan zijn tegenpartij dus tegenover hem, dan roept hij uit. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. O, het zijn voor David alleen de goede tierenheden des Heeren dat hij niet vernield is, en dat Gods barmhartigheden over hem geen einde hebben genomen. Nu hij dat alles overdenkt, nu neemt hij als het ware de verrekijker van het geloof in de hand. En dan ziet hij aan de ene kant terug op hetgeen de Heere heeft willen doen in zijn leven. En anderzijds ziet hij ook op de toekomst. En hij belijdt in het geloof. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. Vele van Gods kinderen durven dit David niet nazeggen. Ze kennen zichzelf in hun zonde, in hun schuld. En ze zeggen, dat kan voor mij eigenlijk niet waar zijn. Ziende op zichzelf, vrezen ze dikwijls dat niet het goede en de weldadigheid hen zullen volgen, maar de toorn van God en de vijand van onze zielen, die blaast die ongeloofsgedachten wel aan. Er is geen slechter professor in de logica dan de vorste der duisternis. De Satan zegt eerst, God is het heilig God. En zijn volk is dus een heilig volk. Ze worden in de Bijbel genoemd de reinen van hart. En dan komt de duivel met zijn tweede stelling. En dan zegt hij tegen je, kijk nou eens naar je eigen hart. Hoe onrein dat is. Hoe verdorven je hart is. Hoe arglistig je hart is. Hoe vijandig dikwijls tegen kruiswegen. En dan is de conclusie gauw getrokken. Dan zijn we vreemdelingen van de genade van God. Want zo'n leven als het mijne, dat kan immers niet met Gods genade bestaan. Ach, we zijn zo geneigd om ons oor te lenen aan de influisteringen van de Satan en te luisteren naar wat hij zegt. En daarom kunnen velen van Gods kinderen ook niet begrijpen hoe David, te midden van al zijn strijd en te midden van alle aanvechting, toch durft te zeggen, immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen van mijn leven. Maar weet u wat het geheim is van deze geloofsconclusie? Wel, de weg waarop David en waarop al de schapen van de grote herder gaan, dat is een weg achter de herder. In hem, achter hem, volgen u het goede en de weldadigheid. Want de schapen, die zijn in de voorbede van de herder begrepen. En daarom, wanneer u nu vanmorgen bij de bediening van het avondmaal omringd bent geweest met het goede en de weldadigheid van God, bedenk dan in de eerste plaats dat het ons volgde. Wij zouden er niet naar gezocht hebben. En in de tweede plaats, bedenk dat het niet ons deel werd vanwege ons geloof, maar omdat de herder zijn schapen voorging. Hij heeft een herders hart voor zijn schapen. Nooit begeeft hij ze. Hij verlaat ze nimmer. Van hem mag getuigd worden. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. Gij zijt al mijn wegen gewend. Jezus ging de weg gewillig. Van de kribbe naar het kruis. En voor zijn schapen liet hij een ruime bedeling van het goede achter. Hij werd gebonden, zegt het avondmaalsformulier, opdat hij ons zal ontbinden. Hij heeft ontallijke smaadheden geleden, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft onze vervloeking op zich gelaten, omdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Hij werd van God verlaten, opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Ja, opdat het goede en de weldadigheid ons zouden volgen, al de dagen van ons leven. En dan zegt u misschien, maar niet het goede. Het kwade is David gevolgd, al de dagen van zijn leven. Denk er maar eens aan. Hoe Saul hem vervolgde. Hoe zijn eigen zoon Absalom hem verjoeg uit Jeruzalem. Hoe op zijn vlucht Simeon hem vloekte. Hoe Michal spot met hem dreef. Hoe Achitofel een van zijn raadsheren verraad gepleegd heeft. En zelfs toen David oud geworden was, toen volgde het kwaad hem nog. Wat ook zijn zoon Adonia kwam tegen hem in opstand. En hoe dikwijls was David ook zelf niet ontrouw, waren er niet vele dagen in zijn leven dat het goede op een afstand moest blijven en dat het kwade hem trof. Denk aan de droevige geschiedenis met Batseba, de vrouw van Uria. Hoe kan David dan zeggen, immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen van mijn leven? Is David hier niet heel erg overmoedig? Nee, toch niet. Het was goed, want de ontrouw van David deed de trouw van God niet ophouden. Telkens weer is hij door de Heere opgezocht. Ondanks de kastijding die hij ontving, toch door de Heere getroost. Indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Het blijft gelden. Degene die God lief hebben, moeten alle dingen medewerken ten goede. En het is alsof we David in deze woorden hoorde beleiden. Ik weet, Heere, dat uw gerichten de gerechtigheid zijn. En dat gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt. Te midden van alle lijden mag David. En dat geldt van het ieder die de Heere vreest. Toch de vertroosting. en de liefde van God ervaar. O zeker, veel wederwaardigheden. Veel rampen, zegt de schrift, zijn des vrome lot. Maar dit is het goede. Dit is de weldadigheid, dat ze getroost worden in het lijden. Dat zij kracht krijgen in de strijd. En dat ze gedragen worden op de voorbeden van de zaligmaker, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Het is waar, echt waar, dat Gods kinderen door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. En dikwijls moeten ze zeggen, ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? Maar toch, toch is het ook waar dat er zoveel goeds van de Heere ligt op hun levensweg, dat ze eenmaal zullen zingen van de wegen van de Heere als wegen van enkel gunst en liefde. David mag zich veilig weten in de handen van zijn God. In die handen waarin ook zijn naam was gegraveerd. En daarom, immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. Al de dagen mijns levens. O, als de Heere toch eens ene dag gemeten. Om maar niet minder te noemen. Als hij toch eens één dag het goede, de weldadigheid inhield. Wat zou er dan van David terechtkomen? Luister naar zijn antwoord in Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Maar nee, gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Davids dagen zijn met wijsheid geteld. Zijn dagen zijn door eeuwige liefde bepaald. Zijn dagen werden omringd door het goede en werden ook door het goede gevolgd. En hij heeft gegronde verwachting voor het blijvend goede. Want hij zegt, en ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. We zien dat nog in de derde plaats. Maar laten we eerst samen zingen. Psalm 23. Daarvan het derde vers. Derde vers uit de 23ste psalm. Gij zalft mijn hoofd. Gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Zalig goed mij door uw gunst gegeven. Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven, zodat ik in het heilig huis des Heren een lange reeks van dagen blijf verkeren. Derde van Psalm 23. Thank you. huis des Heren blijven in lengte van dagen. Zo besluit David, Psalm 23, in zijn hart is verlangen naar de gemeenschap met God, waarin hij vrede en blijdschap mocht smaken. En in deze laatste woorden beleidt hij nu dat die gemeenschap zijn deel zal zijn. Ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen, in het huis van de Heer, in de tabernakel. Daar vooral mocht David die gemeenschap smaken. En daarom was hij daar zo graag. Hij zegt dan bijvoorbeeld ook in Psalm 27, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Davids leven lag in Gods huis. Daar aanschouwde hij, daar onderzocht hij. Daar drong hij als het ware door, in de geheimen van de schaduwdienst. Dat was zoveel dat hem sprak van de komende Messias, die zijn bloed zou geven en die zijn volk verlossen zou van alle ongerechtigheid. In de tabernakel, David vond er in de eerste plaats het brandofferaltaar. Hij boog hem met zijn schuld, omdat het hem predikte, wat u niet kunt, dat zal God in de Christus bereiden. Dat altaar had vier hoornen, die zich uitbreiden naar de vier windstreken. En de Heere verkondigde er als het ware in: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. In de voorhof, daar vond David ook het koperen wasvat, dat hem de reinigende genade van Christus predikte. Ook David bezoedelde zich telkens weer, zodat hij, als een in zichzelf onreine zondaar, moest zeggen: Heere, was mij geheeld, zo zal ik witter wezen, dan sneeuw die vers op het aardrijke neervalt. In de geest volgde David ook de priester naar het heilige. En met het oog van het geloof mocht hij zien op het gouden reukaltaar. Dat is het symbool van het gebedsleven van de kerk. Ieder die de Heere vreest, die moet zich beschuldigen dat zijn gebed dikwijls zo met zonde bevlekt is. Maar hij mag zich ook verblijden, omdat hij leven mag uit de voorbeden van de grote hoge priester, waardoor al zijn gebeden worden geheiligd. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, in het heilige. Daar was ook de tafel van de toonbroden. En Davids gedachten gingen uit naar de borg van zondaren, die eenmaal spreken zou: ik ben dat levende brood, dat uit de hemel neergedaald is. Voor als hij daarop ziet, dan vervult droefheid zijn hart. Want dat heeft ook hij niet een geld uitgegeven, voor hetgeen geen brood is. En wat heeft hij zich niet uitgesloft voor hetgeen hem niet kon verzadigen. In het heilige zag hij in de geest ook de gouden kandelaar met de zeven lampen. Die kandelaar spreekt ons van de Heilige Geest en diens gaven. En ze vermaant ons als het ware: Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. En tenslotte volgde David in de geest één keer per jaar de hoge priester, al deze het bloed sprengde op het deksel van de ark van het verbond. De vloekende wet zal volkomen vervuld worden door Christus. En in het geloof mocht David zingen, zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van onze schuld en zonden weggedaan. Kortom, wat vond David ontzaggelijk veel in het huis des Heren. Dan mocht hij de Heren ontmoeten. Dan legde hij zijn ziel voor God open. En dat is toch de ervaring, gemeente, van hen die met David het huis van de Heren lief hebben. Wat hebben ze het er soms goed? Waar kun je beter zijn dan in de kerk? Welke dag is er heerlijker dan de zondag? Wat kun je er soms naar verlangen? Dat het weer zondag wordt, midden in de week soms al. En het kan zomaar in je hart gaan zingen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Ach nee, niet dat het altijd zo leeft in het hart van Gods kinderen. Jammer genoeg zijn er soms ook andere tijden. Tijden van veel magerheid en van schraalheid. Maar op de bodem van het hart ligt toch de begeerte naar de ontmoeting met de Heere in de weg van zijn inzettingen. En het wordt ook ervaren dat in die weg van God soms je dode hart ook weer levend wordt. Want in Gods huis, daar worden raadsels opgelost. Daar worden knopen ontbonden. Daar mag je horen van het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En de reinigende kracht van zijn bloed mag je daaraan je ziel ervaren. In Gods huis, daar ontdekt de Heere je aan je zonde, aan je vijandschap. Maar daar klinkt ook het evangelie van Gods genade over schuldige hoofden. Daar horen we dat al bedervers nog bekeerd kunnen worden, zalig kunnen worden. In Gods huis, daar worden de zorgen wel eens om de Heere gewenteld. En mogen de krachten worden vernieuwd. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Is dat ook uw weg? Is dat ook jouw levensbegeerte? Gemeente, het gaat hier om de belangrijkste dingen van ons leven. Er is immers een eeuwigheid mee gemoeid. Of hebt u nog genoeg? Heb jij nog genoeg aan de dingen van dit leven? En van deze wereld? Wat ben je dan eigenlijk verschrikkelijk arm? Want het gaat toch allemaal voorbij? De wereld gaat voorbij, schreef de oude apostel. En al haar begeerlijkheid. Vanmorgen avondmaal gevierd. In het midden van de gemeente. De Heere heeft de aanzittende gasten overzien. En hij alleen is de hartenkenner. U zegt misschien, zo bij uzelf, en misschien zelfs wel tegen een ander, van die en die, daar geloof ik het niet zo van hoor. Laat het toch aan God over. Oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld wordt. En bovendien, het gaat in de avondmaalsbediening niet om uw buurman, niet om uw buurvrouw, maar over onszelf. Als we hier geen grond hebben om aan te gaan, als we vreemd zijn aan het nieuwe leven uit God, dan zullen we straks ook niet aanzitten aan de bruiloft van het Lam. Dan kunt u niet met David zeggen: ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van daar. O weet toch, het is nu het heden van genade. En de Heere wacht op verloren zonen en dochters. En hij roept heel indringend: wend u naar mij toe, word behouden. Al was u al 70 of 80 jaar oud. Het is voor de Heere niet onmogelijk. Abraham was 75 jaar toen hij geroepen werd uit Ur der Chaldee. Daarom niemand hoeft te zeggen: voor mij is de tijd voorbij. Maar dat is waar. De tijd is voorts kort. Haast u om uw levens wil. Weet dat, jongelui. De Heere roept, de Heere nodigt je indringend: mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Vanmorgen heb je kunnen zien wat de Heere aan zijn kinderen geeft. Alleen bij de Heere is het werkelijk goede te krijgen. De duivel zegt: bij mij is het goede. Maar hij bedriegt je, want wat baat het een mens, zo hij de hele wereld wint en schade leidt aan zijn ziel? En u die hebt deelgenomen aan het avondmaal, wat zal de vrucht zijn? Kunt u met David zeggen: ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen? Hebt u de herder gevonden? Of heeft de herder u gevonden? Daar moet het toch om gaan. Om hem gaat het immers in het avondmaal. Hij zegt: doe dat tot mijn gedachtenis. We vieren geen avondmaal om onze bekering te gedenken, maar om op te wassen in de genade en de kennis van de zaligmaker, opdat het meer en meer het verlangen van ons hart zal worden. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Die paar woorden legt David ook getuigenis af van zijn begeerte om straks blijvend te zijn in het huis van de Heer, in het vaderhuis, met zijn vele woningen. De beste dagen voor Gods kinderen komen nog. Waarom? Omdat deze woorden van David: ik zal blijven, door Gods genade rusten in het ik zal van de herder. Ik zal niet laten varen het werk van mijn handen. En daarom mag David zeggen: en ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Lengte van dagen. Eigenlijk kun je dat niet lang genoeg uitrekken. Het is oneindig veel langer dan een week. En door het geloof mag de strijdende gemeente van de Heere in dit tranendal soms al even opgetrokken worden tot de hoogte van de triomferende kerk. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Het wordt tot een aanzitten aan de eeuwige bruiloft van het Lam. Want de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Amen. U bracht ons opnieuw in uw huis vanmiddag. We mogen uw naam erkennen voor uw boodschap, voor uw woord dat we mochten overdenken. Heere, we bidden, zegent u het, tot ons eeuwig heil en tot uw eer. Laat het een wonder voor ons zijn, dat uw kerk, als vrucht van uw genade, van uw werk mag zingen. En ik zal in het huis des Heren blijven. In lengte van dagen. Zo gezien zijn het eeuwige dagen. Dagen waarin u voor eeuwig zult worden grootgemaakt. Voor het werk dat u hebt willen doen. Breng ons, arm en verlegen in onszelf, aan uw voeten, om dat van u te mogen leren, door het wonder van uw genade. Ga met ons op weg naar huis. Wees bij ons in de nieuwe week. En schenk aan ieder van ons wat nodig is. We bidden dat om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 8e van Psalm 89. beter verheft uw hart tot God. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.